pushing the limits is setting the limits.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. In 2021 won Omring het Duurzame Zorgidee bij het Duurzame Zorgcongres voor het Groene Verpleeghuis. En dat is volgens mij ook de eerste keer dat ik van het Groene Verpleeghuis hoorde en ik werd heel erg enthousiast van het idee. En ik dacht, dit moet heel de sector als lichtend voorbeeld nemen. Dus vandaar dat ik vandaag bij Omring ben in Horen om jou als bestuurder hierover te spreken. Zou jij om te beginnen kunnen vertellen wie ben je en waar komt jouw groene hart vandaan?
Ik ben Frido Kranen. Ik werk 4 jaar als bestuurder van Omring. En voor de mensen die Omring niet kennen, dat is allereerst moet ik zeggen, schaam je. Maar daarna zou ik zeggen, dat is alle wat meer ouderenzorg, maar ook gezondheidszorg tussen Hoorn en Texel. Dus helemaal van onder naar boven. Ja, en waar komt mijn groene hart vandaan? Ik in mijn vorige werk was ik ook verantwoordelijk voor duurzaamheid. En dat is eigenlijk ook wel een thema wat je alleen maar kan doen als je er echt wel wat mee hebt. En de beste omschrijving die ik ooit gehoord heb, was van Manfred van Doorn. En die zei, als je niet duurzaam bent, hou je niet van je kinderen. Ik ben een softie in het algemeen. Ja, nee, maar ik hou er wel van. Hè. Als je een beetje, zo toch een beetje gestrekt been of een beetje iemand om wakker te schudden. En hij zei dat altijd aan het begin, als hij wat over duurzaamheid ging vertellen aan een zaal. En dan zag je iedereen natuurlijk kijken. Ja, natuurlijk hou ik van mijn kinderen. Hè. Dus ik zei al, ik ben een softie. Dus dat raak je bij mij wel gelijk. Uiteindelijk denk ik toch dat kinderen die dimensie van dat het leven doorgaat nadat jij er niet meer bent, dat gewoon extra aanwakkert. Want daar gaat het eigenlijk in de kern ook over. Heb oog voor de lange termijn.
Je noemt, als je met duurzaamheid bezighoudt, dan moet je ook echt wel iets met duurzaamheid hebben. Maar eigenlijk hebben we nodig dat iedereen zich met duurzaamheid bezig gaat houden. Hoe zie jij dat?
Ja, ik kan me nog herinneren dat, volgens mij was het ASN, die had ooit, we gaan net zo lang door tot fair trade en pleonasme is. En dat geldt eigenlijk voor ondernemen ook. Dus dat duurzaam ondernemen, wat mij betreft een pleonasme is. Dus dat ondernemen automatisch duurzaam is. We moeten het allemaal doen, maar tot die tijd hebben we wel mensen nodig om het aan te wakken. En ik denk dat we nog heel veel, want uiteindelijk is duurzaamheid vooral de spanning tussen de korte en de lange termijn. Kan ik vandaag iets laten omdat het baat heeft voor de toekomst? Of het nou gaat over vliegen of vlees eten. En in die afweging, ja, dat is denk ik belangrijk om iedereen mee te krijgen. Nou ja, en het mooie weer van duurzaamheid is, als je een organisatie is Omring, waar we werken 5000 mensen. En ik ken het ook van mijn vorige organisatie. Als je zegt, joh, zullen we iets duurzaams doen? Dan zijn er altijd een heleboel mensen waarbij je gelijk raakt. Dus je hebt heel veel vrienden eigenlijk in je organisatie. En dat merk ik bij Omring ook.
Dus je hebt wel vertrouwen dat er voldoende voorlopers zijn om van duurzaamheid die nieuwe normaal te maken. En uiteindelijk, als het de nieuwe normaal is, dan komt iedereen wel mee.
In de kern is er ook vrijwel niemand die denkt van, nou, de toekomst interesseert me geen bal. Hè? Ja. Uiteindelijk. Alleen dat je die stap moet zetten om ook je eigen gedrag aan te passen. Dat is denk ik het lastigste voor vele mensen. En het voordeel van organisaties is dat je dat dan samen kan doen. Of dat je kan zeggen in een Omring, het hoort bij ons. Ja. Dus waarom hebben wij best wel een ambitieuze duurzaamheidsambitie? Vind ik zelf. Hè? En ik denk dat we dat ook wel relatief kunnen zeggen. Heeft vooral ermee te maken. Heeft een aantal redenen. Maar de belangrijkste reden waar ik altijd mee begin is dat onduurzaam gedrag leidt tot gezondheidsschade. En hoe kan je nou in de gezondheidszorg werken? Het is hetzelfde als ik hier beneden sloffen sigaretten zou verkopen. Dat zou ook niemand normaal vinden en terecht. En daarom vind ik ook dat als mijn bedrijfsvoering, als Omring, of hoe wij dingen doen, dat het uiteindelijk een schade oplevert. Daar moet ik extra oog voor hebben als ik in de gezondheidszorg werk.
Dat zie jij als een maatschappelijke plicht die je echt hebt als sector?
En bijna omgedraaid. Hè. Als veel mensen die in de zorg werken zeggen, ja nee, ik heb een zorghart. Hoor je veel mensen over, ik ben een mensenmens. Dan moet je dus ook nadenken dat we ook die mensen, maar dat mag voor mij ook de natuur zijn, of dat mogen voor mij dieren zijn, of dat mogen voor mij ook de toekomst zijn. Dat je daar oog voor hebt is dan gewoon wezenlijk.
En om die plicht dan concreet te maken, hebben jullie misschien wel jullie paradepaardje, het Groene Verpleeghuis op Texel.
Ja.
Kun je eens vertellen, hoe ziet een groen verpleeghuis eruit?
Laat ik beginnen met misschien even iets over de ontstaansgeschiedenis. Dat is denk ik wel leuk. Dat was eigenlijk dat ik, ik denk dat iedereen weet dat de koningin moeder van de duurzaamheid in de zorg is Cathy van Beek. En die belde mij een keer op en die zei, Frido, als ik op een congres iets over duurzaamheid in de zorg vertel, heb ik alleen maar voorbeelden uit ziekenhuizen. Hè, of het nou een groene IC is van Diederik Gommers, of ik heb iets over wegwerp handschoenen. Maar ik heb nooit een voorbeeld uit de ouderenzorg. En ik wil graag een voorbeeld uit de ouderenzorg hebben. En toen dacht ik, toen ik ophing, want ik zei, ja, je hebt gelijk en ik kon ook niet gelijk iets verzinnen. En toen heb ik eigenlijk had ik een overleg daarna met onze directeur vastgoed. En toen zei ik tegen hem, Marcel, we zijn bezig met ons duurzaamheidsbeleid. Maar zou het nou niet mooi zijn als we een icoonproject hebben? Als we iets hebben waar dat beleid, waar we over nadenken, wat gewoon nog warme woorden zijn of intenties, dat het allemaal samenkomt. En dat heeft gewoon een paar voordelen om een icoonproject te hebben. En ik zei tegen hem, wat is op onze lijst? Wij hebben 55 gebouwen en we zijn nu vooral veel aan het... Dat hele bouwpijplijn bestaat vooral over vervanging. Hè? Dus dat er één gebouw op is en dan komt een nieuw gebouw. Dat is namelijk hier ook het geval. Ik zei, wat staat er op die lijn als eerste wat nog niet getekend is? Vroeg ik gewoon aan hem. En toen zei hij, ja, dat is toevallig Hollewal op Texel. Die moet worden vervangen. En nou, toen dacht ik, nou is 1 en 1 zeker 2.
Ook wel een prachtlocatie natuurlijk.
Texel, groen, heel erg bezig met hernieuwbare energie. Heel erg bezig met gezondheid. Een grote gemeenschapszin. 15.000 mensen, maar ze zorgen allemaal voor elkaar, zou je bijna zeggen. Dus dat kwam helemaal mooi samen. En toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we daar het groene verpleeghuis van Nederland bouwen. En dat is eigenlijk hoe het gekomen is. Nou, wat moet je er dan bij voorstellen? Want dat was je echte vraag. Dus dat we aan de ene kant zeggen we, duurzaamheid is natuurlijk planet. Want daar hebben we het 90% van de gevallen over. Maar het is ook people. En het is ook prosperity of profit of hoe je het ook wil noemen. Maar dat gaat meer over de economische kant. Ja. Dus wij hebben gezegd, al ons beleid, bijvoorbeeld people, onze people agenda heet vitaal en inclusief. Mm-hmm. Dus het moet daar ook gaan over, mensen horen erbij. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Maar het gaat ook over gezondheid en natuurlijk van verpleeghuisbewoners. Maar het gaat ook over gezondheid van de medewerkers. Ja. Dus dat deel, dat zie je daar, dat wij in dat gebouw naar een gezond gebouw gaan. Een gebouw wat uitnodigt om naar buiten te lopen. Wat we dus nu al in de ontwerp wordt nagedacht over wat zijn eigenlijk wandellijnen. Die heel natuurlijk zijn. Dat er een gebouw waar geen parkeerplaatsen voor de deur zijn, maar wel fietsenstalling, hè, bijvoorbeeld. Hè, nou waait het altijd wel op Texel, moet ik zeggen.
Vast wel een catch and ride voor mensen die slechter been zijn.
Absoluut. Nee, dat is misschien leuk dat je dat zegt, om even als zijstap. Eigenlijk is duurzaamheid altijd op zoek naar balans. Dus we zitten niet van alles wat het leven leuk maakt, moeten we mee stoppen. Hè? Want ik weet nog, toen ik de eerste keer op Texel was en hierover vertelde, toen was de eerste vraag uit de zaal, raken wij nu onze bal gehakt kwijt? Want ik dacht natuurlijk, oh god, het wordt zo'n vegahuis. En uiteindelijk gaat het daar ook over balans. Dus wees je bewust. Ja. En wees je bijvoorbeeld bewust dat je ook wel natuurinclusief kan boeren. En dat je dus niet op een wat meer, laten we zo zeggen, milieu-onvriendelijke manier boert. Zoals we nu vaak ons vlees halen. Ja. Dus het is niet... Dus kiss and ride zeker wel. Het is dus niet ook om mensen te veroordelen die met de auto rijden. Maar het is voornamelijk om dat bewust... nadenken over wat voor gedrag je vertoont, omdat gewoon een handje telt. En dat is denk ik het groene verpleeghuis ook aan die kant. Natuurlijk energie neutraal. Hè? Natuurlijk niet op het gas. Natuurlijk circulair. En we zijn de allereerste ding wat we gedaan hebben toen we zeiden we gaan dat doen. Was een stagiair, mijn oudste dochter heeft bouwkunde gedaan. Mm-hmm. En toen vroeg ik op een gegeven moment, ze had een afstudeeropdracht. Toen zei ik, heb jij nog iemand die ook een afstudeeopdracht zoekt? Want ik heb wel een leuk idee. En toen bleek dat, want dat is in coronatijd, toen bleken heel veel mensen te zijn. En toen heeft iemand echt een werkelijk prachtig rapport geschreven over alle eigenlijk biobased materialen die er op Texel zijn. En die we dan zouden kunnen gebruiken. Nou, en dan denk je op Texel, wat is er zo?
Schapen.
Nee, maar uiteindelijk bleek dat best, als je er dus wat langer over nadenkt, een lange lijst te zijn. En een van de mooiste ontdekkingen, wat ook het meest tot de verbeelding spreekt, is dat schapenwol nu een afvalproduct waar ze voor moeten betalen om het af te voeren, eigenlijk een heel goed isolatiemateriaal is. En wat daar in die tijd zeker, maar nu ook nog bij kwam, is dat we normaal glaswol gebruiken. Hè? Dat is gebaseerd op olie. En wat wel eens mensen zeggen, die wat plastisch spreken, die zeggen, tegenwoordig door het glaswol en door isolatie van woningen lijkt het of je in een plastic zak woont. En dat was in de tijd van corona niet heel handig.
En schimmels is een veel groter probleem in nieuwbouw dan in oudbouw.
Dat noemen ze dan in de markt, ik ben niet zo'n bouwer hoor, maar dat noemden ze dan damp open. En dan blijkt dus dat glaswol dat niet is, maar schapenwol wel. Nou, het was dus een manier om biobased materiaal te hebben. Nou ja, dat is natuurlijk, je zou bijna zeggen, het iconische van het icoonproject is natuurlijk dat je schapenwol van Texel als isolatiemateriaal kan gebruiken. Dus dat is eigenlijk, daar kan ik nog wel heel veel meer over vertellen. Over bijvoorbeeld hoe we regenwater opvangen. Of hoe we daar, kunnen we daar dan toch nog wel warmtepompen in zandgebied, is weer anders. Dus daar worden wel allemaal dingen over nagedacht. Maar die hele brede kant van de planet, dus niet alleen klimaat, daar proberen we ook naar te kijken. De laatste, meer over de economische kant, is dat we hebben gezegd, we gaan zo lokaal mogelijk kopen. En dat betekent dus dat ook de gemeenschap, het gaat dus ook over de relatie tussen formele en informele zorg, maar we gaan zo lokaal mogelijk kopen. De eerste partner aan boord was I Love Texel. En dat is namelijk de winkeliersvereniging of de ondernemersvereniging van Texel. En dachten we, nou, wat is hier allemaal waar we samen mee zouden kunnen doen? Nou, dat is eigenlijk de breedte van het plan. En misschien nog even één ding nog wel, denk ik, goed op toe te voegen. Dat hoort al wel een beetje in die ordening in het stuk Planet. Maar is dat we ook wel nu kijken naar modulaire houtbouw. Dus dat er iets wordt gebouwd in een fabriek en vervolgens dus niet op ter plekke en dan wel aankomt rijden. En dat er dus veel hout wordt gebruikt. Want als er iets toxisch is en weinig circulair is, beton. Ik heb veel in mijn vorige leven met circulariteit gedaan. Eigenlijk een hele makkelijke stelregel is, als iets plakt, dan kan het niet circulair zijn. Want dan krijg je niet meer van elkaar. Dus bijvoorbeeld circulair tapijt was heel lastig, omdat je de ondergrond niet van de bovengrond, van de nylon afkreeg. En toen pas DSM iets verzon, waardoor je dat kon verhitten en toch weer van elkaar kon trekken, kon tapijt ook circulair worden. Dus beton is, omdat je plakt, per definitie niet circulair. Ja. Daarmee is hout weer natuurlijk een heel interessant biobased en gezond alternatief.
Ja. De ouderenzorg is een sector waar we ook voor grote financiële uitdagingen staan in de toekomst. Hoe was dat met elkaar te verenigen? Was dat nog een uitdaging? Of hoe konden jullie daaruit komen?
Dat is een hele terechte vraag. Hè? En uiteindelijk gaat het hier om de investering die je als ouderenzorgorganisatie terugkrijgt in je exploitatie. Hè, dus dat je elk jaar, nou ja, net zoals thuis, hè, dat je dan bijvoorbeeld rente en aflossing betaalt of je huur. Dat geldt hier voor hetzelfde, omdat je gebouw afschrijft. Dat betekent dat er eigenlijk twee meerkosten hebben gedefinieerd. Want er zijn meerkosten. En die meerkosten eigenlijk vooral zijn investeringsmeerkosten. Dus je betaalt aan het begin iets meer, maar dat zie je vaak bij circulariteit. Hè, als het over circulair gaat, dat het daarna je het langzaam terugverdient. En hetzelfde geldt voor we weten allemaal klimaatneutraal. Nou, het laatste jaar hoeven we daar denk ik niet heel veel lange gesprekken over te voeren. Is dat je als je een energiezuinig of energievriendelijk of energieneutraal gebouw maakt. Mm-hmm. Wij weten wat we, dit jaar betaalden wij 2 miljoen meer aan de energierekening. Ook dat verdien je dan terug. Een gezond gebouw heeft een lager verzuim. Als er nou ergens ongeveer 70% is het in personeel. Ja. Dat is 70% van onze kosten. Als je daar maar een fractie van afhaalt, is het weer een verdiencapaciteit. Dus we hebben wel in die business case, heet het dan natuurlijk, gekeken naar, zijn er nou investeringen die we terugverdienen? Nou was er aan het eind ook nog een post over. Mm-hmm. En dat is namelijk, die investeringen doen we wel, maar die baten zijn meer voor de samenleving. En toen hebben we natuurlijk nagedacht, wat gaan we doen? Gaan we die ook pakken? Ja. En dat zijn dan kosten zonder dat er geld tegenover gaat. En in ons gesprek met onze raad van toezicht kwam er toen de prachtige Engelse zin, pushing the limits is setting the limits. En uiteindelijk als je dus, wat zoveel betekent van, je mag wel wat leergeld hebben, maar als je daarna de norm verheft tot een duurzame gebouw en het is gebeurd in Texel, dan heb je misschien ook een voorbeeld voor anderen.
Ja, en ik denk dat manieren van bouwen zoals houtbouw, doordat dat nu gewoon nog niet te normaal is, voelt dat als meer risicovol en onzekerder. En dat dat toch een grote drempel is voor organisaties om voor die manier van bouwen te kiezen.
Ja.
En doordat jullie nu wel die stap al zetten, verlaag je denk ik de drempel enorm voor andere organisaties.
Ja, nee. En wij zeiden wel van uiteindelijk, want dan is het nog wel een rekening. Hè? Dus je bent nog wel een rekening kwijt. Maar toen zei ook onze audit committee van, nou, dat zijn dan eigenlijk de baten van deze rekening, die is voor de samenleving. Maar eigenlijk als je naar je eigen vermogen kijkt als zorgorganisatie, en laten we wel zijn, er liggen miljarden op giro-rekeningen van zorgorganisaties. Ook al vinden we allemaal de zorgorganisatie niet rijk en armlastig soms.
Ja.
En die zeiden, nou als je dat, je eigen vermogen, je eigen giro-rekening, je spaarpot, die voor buffers is vooral. Maar als je die hebt opgebouwd met maatschappelijk kapitaal en het is nog veilig genoeg om dat te investeren.
Ja.
Dan is dat, lijkt ons dat een hele waardevolle maatschappelijke investering. Het is opgebouwd met maatschappelijk kapitaal. We geven iets terug aan de samenleving. Nou, dat is op die manier hebben wij de business case gefinancierd. En ik weet ook dat niet iedereen dat kan. Dus wij hebben een gezond huishoudboekje. Maar op dat moment is er wel gezegd, je moet ook leergeld betalen in deze fase. En ik kan me herinneren, het stadhuis volgens mij van Venlo. Ik haal altijd die steden in Limburg door de war. Maar dat is een van de eerste circulaire gebouwen geweest in Nederland.
Mm-hmm.
En ook daar hebben ze het op die manier bedacht. Van, laten we het nou doen. En we gaan natuurlijk fouten maken met elkaar. En het voordeel van fouten is dat we dan tegen anderen kunnen zeggen, doe dit niet, want dat hebben wij al fout gedaan. Nou ja. En dat is ook de reden waarom we wel zo open in zijn. Dus zo, op die manier. Ja, het is in de investering wat duurder, maar we weten zeker dat terugverdienen. En misschien, wat wel grappig is, toen we die prijs wonnen en voor het eerst een beetje naar buiten gingen ermee, want we waren er niet zo mee heel erg out in the open. Is, ik heb nog nooit zoveel LinkedIn-mails gehad met twee dingen. Mag ik er komen wonen? En mag ik er werken? Hè? Dus ik zag op een gegeven moment, zagen wij ook wel het effect dat het gewoon een magneetfunctie heeft.
Nou, en daar heb je het dan ook meteen over een andere grote kostenpost voor de ouderenzorg. De PNIL, de personeel niet in loondienst.
Ja.
Ja, als dat ook op dat vlak bijdraagt, dan heb je een tweede financiële meevaller.
Ja, nou ja, kijk, als het dus een grotere magneet is dan een traditioneel verpleeghuis, dan verlaag ik ook andere risico's. Want we hebben het over, vooral over als iets nieuw is, is er altijd innovatierisico's. Maar hier zie ik ook dat de andere risico's duidelijk lager zijn. Dus dat vond ik heel fijn. Een ander voorbeeld, welk risico het verlaagd heeft. We hadden vlak daarvoor ook iets gebouwd op Texel. Dat was met moeite in deze bouwmarkt om een aannemer te vinden die ook dat die boot wil nemen. En hier hadden wij wonderbaarlijk dat er gewoon drie consortia streden om de nummer één consortium te zijn, om de gunning te krijgen. En dat betekent ook wel dat er ook partijen zeggen, die zeggen ook, ja, we willen ook leren. Hè, want wij gaan iets doen en wij gaan het later natuurlijk uitnutten. Dus je ziet dat het ook wel een magneetfunctie heeft, wat ook zijn voordelen heeft.
Je geeft aan, het vergt bij de start wel een grotere investering. En je kan wel heel goed vertellen waarom die investering het op termijn waard is. Ging dat met gemak? Want je zal toestemming nodig hebben van je raad van toezicht. Was iedereen daar meteen om of had je daar echt nog wel wat werk te doen?
Nou, ik denk als we met draagvlak beginnen, dan zien we dat onze medewerkers dit heel erg steunen. Je ziet dat we hebben een groene ambitie. Er zijn natuurlijk altijd mensen, als je met 5000 bent, ben je een afspiegeling van de samenleving. Dat er mensen zeggen, nou, al die gekkigheid moet dat wel. He, maar een groot deel vindt het mooi dat hun organisatie hiervoor staat. Dat geldt ook voor onze Raad van Toezicht. En het is niet zo dat duurzaamheid zo uit de lucht kan vallen. Hè. Dus, we hebben een nieuw wild idee.
Ja.
Het past ook gewoon bij omringswaardepatroon. En we hebben daarvoor onze duurzame ambitie en wat we willen hebben we ook neergelegd. Het is zelfs een onderwerp wat onze Raad van Toezicht zegt. Kom niet alleen bij ons als je iets te vertellen hebt, maar kom geregeld. Hè. Dus twee keer per jaar hebben we een speciaal moment dat we even het onderwerp agenderen. En in dit geval, een raad van toezichten voor mensen die het niet zo goed kennen, die hebben al commissies. En een van die commissies is de audit committee. En die houdt een beetje oog mee op de bedrijfsvoering en de financiële huishouding. Daar waren we als eerst. En die waren dus de mensen die juist dat gesprek voerden over van, nou, je mag wel leergeld ook hiervoor betalen. Dus wij hebben gelukkig een zeer participatieve raad van toezicht. Die snapt dat risico nemen erbij hoort. Nou, ik denk, uit mijn vorige werk weet ik dat zorgmensen altijd net wat duurzamer zijn. En de verklaring daarvoor is dat zij natuurlijk dag in dag uit werken met mensen die kwetsbaar zijn. In welk veld van de zorg je ook werkt. We hebben alleen professionele zorg om iemand bij te staan. En die weten dus dat kwaliteit van leven echt niet alleen van je portemonnee afhangt. En dat het ook andere dingen zijn die het zouden kunnen bedreigen. Dus dat is één. Hè? Dus we hebben mensen gewoon die denk ik meer dan gemiddeld zorg hebben. Ook, ook vanwege die reden van gezondheid. Ik denk dat daarom jij daar ook dat heel goed begrijpt. En je daar hard voor maakt. Dat zie je zeker ook nog daarna bij nieuwe generaties ontstaan. Nou, dat vind ik ook wel mooi op de werkvloer. Wij bleken, dat wist ik niet eens, maar wij bleken, er is laatst jonge omring opgericht, dat we nog 1700 mensen van die 5000 zijn onder de 35. Dus toen dacht ik, oh, dat is ook nog wel een groot deel. Dat we altijd denken dat we allemaal vergrijzen, hè? Maar er is gelukkig ook nog een groot deel jong omring. En dit beïnvloedt elkaar ook. Maar uiteindelijk, we hebben een jaar of denk ik 8 geleden, dus voor mijn tijd, hebben we ook meegedaan met energiestrijd van Urgenda. Van kunnen onderling verpleeghuizen gaan een soort wedstrijd aan om te zeggen wie kan er meer energie besparen. Nou, en dat is, je maakt er een wedstrijd van, iedereen loopt hard. Hè? Dus dat zag je gebeuren. En ik denk, wat je ook niet moet uitvlakken, is, je bent naar Hoorn gekomen. Dan heb je waarschijnlijk, langzamerhand werd het steeds minder stedelijk en werd het steeds groener toen je in de trein zat. Het is natuurlijk ook wel een heel groen gebied waar we zijn. En dat zijn mensen die toch, misschien soms een kind van een bolleboer, die dus uiteindelijk ook wel dicht bij de natuur zijn. Ja. Dus ik denk dat dat ook nog een extra reden is waarom het hier misschien wat meer beklijft. En daarnaast, en dat denk ik geldt vooral voor onze bestuurlijke collega's, moet je het ook nog belangrijk maken als bestuur. He, dus je kan aan de ene kant zeggen, wat fijn dat de vruchtbare bodem er is.
Ja.
Maar wij, bestuurders, moeten het belangrijk maken. En wij geven de kaart, wij geven de ruimte om erover na te denken. Wij stimuleren het. Wij geven er misschien soms ontwikkelgeld voor. Even als voorbeeld, toen wij Green Teams gingen starten hier. Nou, dat was echt een groot wild feest. Hè, want iedereen wilde in een Green Team ongeveer. En dan moet je ook zeggen, ga ontwikkelen. Als daar dingen uitkomen die je realiseert, dan gaan wij niet alleen maar applaudisseren en het in het groot boek van goede ideeën stoppen. Maar dan gaan we ook jouw ruimte geven en middelen dus om dat uit te voeren. Nou, dat is eigenlijk, waarom het wel goed bij ons beklijft.
Mooi, dat het echt wel een onderwerp is dat gedragen wordt en niet alleen maar top-down wordt geïmplementeerd of bottom-up. Hard voor wordt gevochten.
Nee, maar duurzaamheid is precies zo'n onderwerp. En denk ik dat bij veel onderwerpen in organisaties geldt, waarbij bottom-up meets top-down. Ja. We hebben briljant beleid. En we hebben ook briljante impact. Maar het briljant beleid alleen is niks. En er is geen idee op dat briljante beleid wat ik verzonnen heb. Dat is allemaal komt van bottom-up. Alleen vervolgens zijn wij ervoor het mede mogelijk maken. Dat is eigenlijk überhaupt onze baan. Hè? We moeten zorgen dat mensen in de zorg aan het werk kunnen blijven. Maar dat is ook bij duurzaamheid het geval.
Echt dienend leiderschap op het gebied van duurzaamheid.
Ja, nou ik denk dienend leiderschap is algemeen best wel een goed uitgangspunt.
Heet.
Ja, en het komt, het heeft, er zit iets in van bijna paradoxaals. Hè? Dat je zegt van leiderschap is traditioneel iets die gewoon zei we gaan linksaf en dan iedereen moet mee. Ja. He, en dat dienend, dat heeft iets in zich van, maar ik luister wel. En ik doe het ter gunste van jou. En ik denk dat het goed is. En het leiderschap is dan wel het zelfstandig naamwoord hierin. En dat komt omdat ik ook wel gewoon geloof dat we kaders en richting nodig hebben. Nou ja, en dat is dan mijn baan. Ik kan niet met z'n allen besturen.
Inderdaad. En het Groene Verpleeghuis brengt alles heel concreet met elkaar samen waar jullie mee bezig zijn. Heb je nog andere concrete voorbeelden uit de organisatie hoe jullie vormgeven aan duurzaamheid?
Ja, we zijn recent, ik denk dat veel mensen niet weten, in de verpleeghuissector wordt 37% van de voeding weggegooid. Dus dat is aan het eind, hè? Ja. En dat betekent dus dat van elke 100 kilo die binnenkomt, gaat 37 kilo niet in de mond, hè? Zou je kunnen zeggen. En wat we ook niet wisten is, en er zijn eigenlijk twee manieren, moet ik zeggen, om daar gewoon dat aan te pakken. Eén is het echt even bij afval scheiden aan het eind. Dat deden we gewoon niet zo goed. Ook die afspraak hadden we niet met onze bedrijven die het afval komen ophalen. Dus dat hebben we heel erg aangepakt. We wisten niet eens wat ons percentage was. Dus we hebben eigenlijk gemeten. We hebben ook gekeken hoe komt het nou dat we eigenlijk een groot deel bij de restafval doen. Mm-hmm. En in één verpleeghuis in 13 weken is er gemeten. En toen bleken we in dit ene verpleeghuis in 13 weken 25.000 kilo afval te hebben. Waarvan het overgrote deel was restafval. En toen we daarna wat beter gingen kijken en een beetje met elkaar in gesprek van wat is dit nou wel? Hè? Want dan heb je tegenwoordig PMD en dan denkt iedereen wat is dat eigenlijk? En mag het wel plastic of mag het geen drinkpak? En als toen we daar het gesprek over gingen voeren, zag je een enorme stijging van het GFT-afval. Waar je op een andere manier, dat overige afval gaat gewoon de fik erin. En dat GFT-afval ga je op een veel, uiteindelijk milieuvriendelijke manier verwerken. En dus dat is één, hè? Dus dat je aan het afval, echt aan het eind van de afvallijn, oplet. Maar vervolgens moet je ook nog zorgen dat GFT wat erin komt, dat dat minder wordt. Ja. En dat was zo succesvol uiteindelijk, dat we zeiden, nou, dit moeten we wel op andere plekken ook gaan doen. Hè? Dus van hoe we die training hebben gedaan, met die mensen gesproken die daaraan werken. Dat is denk ik een concreet voorbeeld. Een andere wat wel interessant is, want als wij kijken naar de ouderenzorg, want dat Gupta-rapport, dat heeft iedereen, ik denk zelfs boven zijn bed hangen. Daar zie je wat de belangrijkste bijdrage in de ouderenzorg is. 1. CO2 door hun gebouwen. Maar 2 is incontinentiemateriaal. Ja. En 3 is voeding trouwens, om daar even de top 3 af te maken. Dus wij hebben ook wel gekeken naar waar is nou ook laaghangend fruit. En uiteindelijk wel de grootste bijdrage te verwachten. Dus wij hebben met incontinentiemateriaal is er bijvoorbeeld een project. En dat begon eigenlijk vanuit kwaliteit van zorg. En dat heet slim incontinentiemateriaal. En daar wordt eigenlijk in 72 uur iemands plaspatroon er wordt eigenlijk bekeken. En vervolgens wordt er gezegd, nou, wanneer zijn daar de juiste momenten voor te vervangen? Omdat de gevaar op lekkages echt niet leuk is voor de mensen zelf. Niet leuk is voor het personeel, tijd kost ook nog. En heel veel waskosten. En heel veel verzadigde luiers.
Risico op huidletsel, want het gaat natuurlijk lekker broeien.
Absoluut. Nou ja, hè, dus dat zit er allemaal bij. Dus toen bleek, hebben we ook weer op één locatie, want je moet altijd oefenen en dan ga je niet gelijk overal doen. En toen bleek dat, om maar even bij het personeel te beginnen hier, dat 15 minuten per dag afgerond per bewoner scheelde. Nou ja, en als je dat dan weer gaat optellen, we hebben 1500 unieke bewoners, of unieke bedden, dus dat, doe dat maar 15 minuten. Uiteindelijk, nou, en toen gingen we dat optellen en dan bleek het ook nog dat die waskosten die bespaard zijn, of uiteindelijk de jouw voorbeeld, wat eigenlijk misschien wel het belangrijkste is dat er ook natuurlijk gewoon de huidaandoeningen die daaruit voortkomen. Ja. Of dat het gewoon niet fijn is om een nat bed te hebben en dat het personeel binnenkomt om dat weer te verschonen.
Ja, en als je het doorrekent op een kleinschalige wonerwoning waar je 6 bewoners hebt, nou ja, als je per verzorgende ruim een uur meer per dag hebt om aan die persoonlijke aandacht van je bewoners te besteden, klopt. Dat is wel echt een hele mooie winst die je
hebt. Ja, eindelijk is iedereen, dus even een cliché, iedereen gaat in de zorg voor de zorg. Maar iedereen gaat niet in de zorg om het bed te verschonen. En uiteindelijk als we dit soort dingen dus weg kunnen nemen bij mensen, dan helpen we inderdaad, spelen we tijd vrij voor dat echte contact waar het om gaat. Toen bleek ook nog als we zeiden, nou stel je eens voor, even naar het geld kijkend, dat is een investering om te doen. Wat levert dat dan wat op? Bleek voor Omring op het Omringniveau alleen al 110.000 euro per jaar te zijn. Dus als we iets versneld tegen die andere 29 locaties verpleeghuizen zeiden ook doen, was het hierbij. Nou ja, en uiteindelijk even dan vanuit duurzaamheid geredeneerd, is veel minder incontinentiemateriaal en veel minder massen, is gewoon natuurlijk ook een positieve bijdrage. Dus dat is ook zo'n voorbeeld.
Ja, echt wel een voorbeeld waar die drie van People, Planet en Profit samenkomen.
Ja, en wat eigenlijk de People, Planet, Profit van de zorg is volgens mij, is wat we wel eens quadruple aim noemen. Hè? Dus de vier manieren om naar zorgverandering te kijken. Is de ervaring voor patiënten beter? Is de kwaliteit beter? Helpt het de medewerker? En is het efficiënter? Zo kijken wij eigenlijk altijd naar zorgverbetering. En dat zie je dat het ook dan altijd helpt.
Zijn er nog dingen die de komende tijd op de planning staan?
Ja, genoeg eigenlijk. Kijk, ik denk dat als er... Wat we wel hebben gezegd, en ik zou dat bijna iedereen als tip geven als je met duurzaamheid begint. Het is zo'n breed onderwerp. Je kan verzuipen doordat je denkt, ik moet 28 dingen tegelijk beginnen. Hè? Dus als je niet goed kan schaken, moet je ook niet beginnen met zo'n simultaan, dat je tegen 28 mensen gaat schaken. De meest gehoorde zin over duurzaamheid in de zorg is, ik voel dat ik er iets mee moet, maar waar moet ik in godsnaam beginnen? En ik zeg altijd tegen mensen, de belangrijkste tip die ik kan geven, nummer 1 is, begin klein, maar begin. En dat geldt hier ook voor. Dus we hebben wel gezegd, we kunnen een ongelooflijk mooi breed programma maken, maar we kiezen wel over waar we onze energie op zetten. Ja. En dat heeft ook te maken dat wij een paar uitgangspunten voor ons duurzaamheidsbeleid hebben beschreven, afgesproken met elkaar. En één daarvan was, het mag niet ten laste gaan van het uitvoerend personeel in de zorg. Dus we moeten niet opeens komen met 47 invoerlijstjes, zodat we iets weten. Dat absorptievermogen van de zorg betekent dat we ook in stapjes dat moeten doen. Dus er staat heel veel op de rol, want dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja. Een andere wat heel erg op de rol staat, is mobiliteitsbeleid. Dus je ziet, als we naar een footprint hebben we vorig jaar uitgerekend, zowel van per verpleeghuisbewoner als per thuiszorgcliënt. En dan blijkt dat, zeker bij die laatste, is voornamelijk onze footprint de vervoersbeweging. Ja. En als je, nou, we werken ook in Hollands Kroon, dat is de grootste Nederlandse gemeente qua oppervlakte. En daar denken we vanuit, nou, de win-win van vitaliteit en groen, denken we toch vooral liever de e-bike dan de auto. Ja. En liever de gewone bike dan de e-bike. Ja. Dus vanuit dat perspectief hebben we ook heel erg duidelijk zijn we bezig met verduurzaming van ons mobiliteitsbeleid. Ja. Om bijvoorbeeld één puntje daaruit te lichten is dat er misschien wel een lease-regeling voor e-bikes moet komen. We kennen allemaal de leaseauto, maar misschien zou er ook een lease-regeling voor e-bikes moeten komen. Nou, dat is iets wat daarmee, dat is wel op andere plekken al gedaan, maar dat willen we zeker als onderdeel daarvan.
Ja, ik heb toevallig zelf begin dit jaar een elektrische fiets aangeschaft en dat is toch best wel een investering. Dus daarvoor heb ik inderdaad ook wel gekeken. Ja, weet ik wel zeker dat dit iets voor mij is? En wil ik dan meteen de stap zetten om die investering te doen? Of is huur dan toch een beter idee?
Ja, dat is denk ik een belangrijke afweging. En als werkgever, wat we ook nog een soort hoofddoel hebben, is hou je medewerkers en hou ze blij. Vooral moet je dus ook denken, hoe kunnen we dan medewerkers faciliteren om die stap te zetten. Dat heeft er zeker mee te maken, omdat we ook vinden, ook al ga je daar zelf over, hoe je woon-werkverkeer bijvoorbeeld is, nou werk mogen we dan iets meer van zeggen, maar dat wij eigenlijk ze zeggen bij preventie in de gezondheidszorg altijd wel eens, maak de gezonde keuze de duidelijkste keuze. En dat geldt denk ik ook, maak de duurzame keuze de duidelijkste keuze. En dus die willen we helpen. En dat betekent dat we dan over die anderen zeggen, nou ja, misschien willen we die ontmoedigen op een of andere manier. Zonder gelijk met allemaal strafmaatregelen te komen natuurlijk. Ja.
Ik hoor tot zover als je belangrijkste tip, begin in ieder geval. Kijk waar je de impact kan maken. Kies een pilotlocatie om te proberen en uit te vinden om het uit te rollen. Maak de duurzame keuze de makkelijkste keuze. Doe het stapsgewijs, niet alles tegelijk.
Ja, nee, ik denk als we nog even doorgaan, dan hebben we bijna een basisaanpak voor hoe maak je duurzaamheidsbeleid. En ik denk dat het zo is. En ik zou ook iedereen willen uitnodigen van ga ook, er zijn mooie voorbeelden. En weet je, Omring is absoluut lekker bezig, maar er zijn nog veel, veel andere mooie voorbeelden in het land. Ga daar gewoon langs. Iedereen vindt het leuk om erover te vertellen. En probeer op die manier dit soort, nou, je zou bijna zeggen, ingrediënten voor een goed duurzaamheidsbeleid op te zoeken. Ja. Want ik denk dat er echt heel veel, er zijn misschien niet zoveel koplopers. En er zijn denk ik best een grote peloton, maar die peloton denkt ook, ik moet er iets mee. En misschien een reden die ik nog niet genoemd heb, die ik wel altijd vertel als ik zeg, je moet er wat mee. Het is niet alleen maar een soort intrinsieke motivatie of dat je een linkse hobbyist moet zijn om dit te willen. Het is ook wel begrepen eigenbelang. En ik zal drie belangrijke redenen noemen waarom ik denk dat het wel begrepen eigenbelang is. Eén is, die hebben we eigenlijk al wel geraakt, en dat is medewerker, maar vooral de toekomstige generaties. Die gaan het, vroeger vonden ze het leuk, en nu zeggen ze, ik wil alleen maar bij een duurzaam bedrijf werken. Dus het is ook een magneet op de arbeidsmarkt. Nou, dat is denk ik belangrijk om over je duurzaamheidsambitie na te denken, waar je zelf ook nog wat aan hebt. Het tweede is ook dat je in de toekomst risico's verkleint.
Yeah.
We weten één ding. Herman Wijfels zei altijd, het grote probleem van duurzaamheid is dat het begint met duur. Dus iedereen denkt dat, god, weet je wel, we moeten iets groens doen, dus dat zal wel weer heel veel geld kosten. En dat is soms in de investering zo, daar hebben we het net over gehad. Maar uiteindelijk is niets doen, heeft op termijn hele grote risico's. Ook voor organisaties als die van ons in de zorg. En uiteindelijk, want dat heeft ook met de derde reden te maken. En daar denk ik dat iedereen dat echt in zijn oren moet knopen. En je ziet dat onze stakeholders of partners, of hoe je ze ook wil noemen, als banken, als verzekeraars, als de IGJ, als de pers, dat die allemaal eigenlijk in de beweging zitten van, nou, vroeger vonden we het leuk. Ik noem het zelf altijd van complimenteus naar verlangen, naar eisen. En we zijn aan de vooravond dat die partijen het eisen. Dat de Rabobank, die ik gisteren toevallig hier nog over sprak, zei, ja, wij gaan echt geen financiering meer verstrekken voor een gebouw waar we weten dat het over 30 jaar een probleem wordt. Want dan krijgen we risico's in ons portefeuille die we niet kunnen dragen. En eigenlijk zou je als zorgorganisatie daar ook zo naar moeten kijken. Dus het is ongelooflijk in eigen belang om op die manier na te denken over wat is duurzaamheid en waarom kan ik eigenlijk, is het niet gewoon een leuke keuze omdat ik op vrijdagmiddag wat overtijd over had, maar is het gewoon eigenlijk een kern van je bestaan. En ik weet één ding zeker, dat over 5 tot 10 jaar, dat we vinden dat dat eigenlijk gewoon bij goed bestuur hoort. Dus de kern is dat we nu zeggen, goed besturen is netjes op je medewerkers letten, vinden we allemaal dat erbij hoort. Een gezonde financiële huishouding, zeggen we, ja, natuurlijk hoort dat als bestuurder erbij. Ik denk dat er nog heel veel mensen nog een beetje appelig kijken als we zeggen een duurzaamheidsambitie. En over 5 tot 10 jaar is het zeker zo dat dat erbij hoort. Daar durf ik heel veel flessen biologische wijn en ook nog vegan op te zetten. En daar moet je je op voorbereiden. En ik heb wel eens in volgens mijn zorgvisie was het gezegd, dat had een hele mooie titel, dat artikel. Dat was, als je je nu niet voorbereidt op duurzaamheid, sta je straks 1-0 achter. En ik geloof echt dat zo is. Dus je helpt jezelf door daar nu al over na te denken.
Ja, je had ook wel een mooie prikkelende quote in een Skipper-artikel, geloof ik.
Ik zeg af en toe, ja, mensen die mij een beetje kennen weten dat ik af en toe nog wel eens een soort, toch een prikkelende opmerking maak om in ieder geval het gesprek te voeren. En ik had gezegd, en dat vonden ze toen heel leuk om dat in het begin te zetten. Als je niet met duurzaamheid bezig bent als zorgbestuurder, ben je geen knip voor je neus waard. En dat betekent dus dat ik eigenlijk gewoon vind, en daar heb ik volgens mij de argumenten voor, heb ik net nog aangedragen, dat je echt niet goed bestuurt als je er niet mee bezig bent. En iedereen die dat niet vindt, mag mij bellen. En die ga ik dan overtuigen.
Ja, want het gaat los van die duurzaamheid ook gewoon over een gezonde organisatie. Zowel financieel als je medewerkers en tevreden medewerkers. En ik denk dat ook bestuurders die misschien duurzaamheid nog niet als een kerntaak zien van een bestuurder, het er wel mee eens zijn dat die tevreden medewerkers en een gezonde financiële organisatie tot de kerntaken van een bestuurder hoort.
Nee, zeker. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou, intrinsiek weet ik het nog niet. Weet je, ik weet niet of dat met het klimaat wel klopt. Ik weet niet of stikstof echt een groot probleem is. Maar uiteindelijk, als je het niet voor die reden doet, doe het dan voor die andere reden. Of in ieder geval verdiep je erin en wees je er bewust van. En wees je ook bewust van dat je waarschijnlijk een grote groep medewerkers hebt die wel jouw geld verdienen. Want zo is het nou eenmaal. Die wel die mening is toegedaan. En uiteindelijk moet je hier gewoon toe verhouden. En een van de belangrijkste opdrachten van bestuurders is om te zorgen dat hun organisatie wendbaar genoeg is. En dat betekent dat dit gewoon, nou, jij noemde in het begin het nieuwe normaal. Als dit een nieuwe normaal wordt waarvan ik nog weinig mensen heb gehoord die dat niet geloven, dan moet je je daar toe verhouden.
Wat ik wel terug hoor uit het veld en ook zelf heel erg merk, is dat het belang van het probleem, dat weet iedereen ondertussen wel. Maar het stukje urgentie en het tijdspad dat we ervoor hebben, dat wordt echt nog wel onderschat. En dit decennium wordt ook wel het decennium wat ertoe doet genoemd. wat we nu doen bepaalt hoe onze toekomst eruit gaat zien. In 2030 gaan we die grens van 1,5 graad waarschijnlijk passeren. Nou staan wij in de zorg denk ik niet onbekend dat innovatie en verandering heel snel gaat.
Nee, daar zijn we niet zo goed in. Nee.
We hebben wel een kort tijdspad en een grote uitdaging om uit te voeren in die korte tijd. Hoe kijk jij tegen die uitdaging aan?
Nou, het is te grappig, want het is dus de decennium blijkbaar. Hè, dat zeg jij, ik had hem nog nooit zo gehoord. Maar van dat nu de acties er zijn, de urgentie ons inhaalt. Het is ook het decennium van de vergrijzing. Hè, dat, zo noem ik het dan ook altijd. Ja. Hè, want het is nu, als je kijkt, want iedereen die net na de oorlog geboren is, wordt nu 75. Hè, dat is, die zijn vorig jaar 75 geworden. En dat betekent dat er veel te doen is. En ik weet uit mijn vorige leven, internationaal noemen ze het klimaatprobleem altijd eigenlijk een probleem van de horizon is. En dat is namelijk dat de negatieve consequenties van ons niet handelen, daar gaat het eigenlijk over, net voorbij, net niet kunnen zien. Hè, dus één Valkenburg overstroomd is nog, dan hoor je die mensen zeggen, ja, dat is altijd, hè, is een beetje, soms regent het meer en andere momenten regent het minder. Bij de derde Valkenburg gaan we opletten. Hè. En uiteindelijk betekent het twee dingen. Eén ding, wij gaan ons zeker aanpassen. 100%. En dat kunnen we op twee manieren doen. En één is, we gaan dat door micro-rampen en problemen doen. En dan gaan we ons langzaam aanpassen. Of we gaan dat wat slimmer over nadenken en wat van tevoren over, mee bezig zijn. En volgens mij is het, ik denk dat het al 11:55 is. Hè. Dus ik denk dat we dat eerst, we zitten meer op het eerste pad dan op het tweede pad. Maar hoe eerder we er toch nog aan beginnen, hoe beter het uiteindelijk is. Want die eerste pad is ongelooflijk duur. Als we denken dat zorgkosten duur zijn, dan is één ding aan de hand. Alle kosten die komen vanuit klimaatschade, biodiversiteitsproblemen, dat is vele malen groter. Wat het tweede, ik zei net, Herman Wijfels zei een probleem, duurzaamheid begint met duur. Hij zei altijd daarachteraan. En het tweede probleem voor Nederland is dat we een organisatie in Nederland hebben dat heet GroenLinks. Terwijl er is echt niks rechtsers dan groen zijn. En dus uiteindelijk, als je gewoon houdt van de economie, dan ben je wat mij betreft groen. En in je daarvoor voorbereiden is cruciaal eigenlijk. En dan is het ironisch of misschien zelfs voor mij problematisch dat een sector die eigenlijk voor gezondheid staat, die niet hier op markt is, op aarde is om geld te verdienen, dat die toch een beetje erachteraan hobbelt. Ja. Hè? Dus ik heb gisteren was ik, het is Groene Week terwijl wij dit gesprek voeren. Gisteren heb ik ook op een gegeven moment, ik ben ook wel eens kritisch, heb ik net ook al gezegd. En ik heb gisteren, zaten heel veel dokters in de zaal. Ik heb ze ook aangesproken, waar zijn jullie geweest in het stikstofdebat? Ik heb maar heel weinig artsen gehoord die zeggen, jongens, we doen dit niet voor de wespjes. Mm-hmm. Ook voor de wespjes. Maar we doen dit ook voor onze gezondheid. He, dus het stikstofaanpak. Want uiteindelijk hebben we heel veel mensen gehoord die het stikstofaanpakbeleid stom vonden. Maar we hebben maar weinig mensen gehoord die eigenlijk zeiden, ja, maar we doen het toch niet omdat we leuk vinden om boeren te pesten. We hebben er toch een reden dat we het doen. En ik had gehoopt dat daar vooral heel veel dokters bij zouden zijn die dat zouden zeggen. En ik heb ze heel erg gemist.
Artsen zouden zich sowieso wat meer mogen mengen in het maatschappelijke debat, denk ik.
Zeker. Nee, dat lijkt mij heel nuttig. Ik heb laatst zo'n lijstje gezien met wie vertrouw je het meest. En daar stonden allemaal beroepen. En ik kan je één ding zeggen. Onderaan stonden bankiers. Ik stond als een groepje managers in het midden. En dokters stonden heel erg hoog. Dus je hebt nog één ander voordeel nadat je kennis van zaken hebt, is dat mensen je geloven. En vertrouwenscrisis is ook wel een van de crisis die we vandaag de dag hebben.
Je vertelde, je kan af en toe best prikkelig zijn. Is dat wat je collega bestuurders die nog niet om zijn nodig hebben, denk je?
Ja, want jij refereerde net aan een Skipper-artikel. En volgens mij was de titel zelfs, er is shocktherapie nodig om mensen in gang te brengen. En ik denk dat dat, even zonder het woord prikkelend te gebruiken, ik denk dat we gewoon veel meer daarover in gesprek moeten. En een van de andere dingen met de al eerder genoemde Kati van Beek wel eens gedaan heb, is dat wij bestuurders geaccrediteerd worden. En dat daar eigenlijk heel erg niet gevraagd wordt naar de duurzaamheid. Nou, dat vonden we alle twee niet goed. Ja. Dus we hebben daar een stukje voor geschreven. En we proberen dus ook wel te zeggen, het hoort gewoon bij je basis, gereedschapskist als bestuurder, dat je met duurzaamheid bezig bent. En daar het gesprek werkt het beste. Want ik denk dat ik, dat denkt iedereen vaak natuurlijk, als je in zo'n positie bent, dan ben je nogal vinderig, heb ik laatst gehoord. Hè. Dus bestuurders zijn nogal vinderig. Maar ik denk dus ook dat ik best hele goede argumenten heb. En daar wil ik gewoon het gesprek over met iedereen aangaan. En dat kan prikkelend en verbindend tegelijkertijd.
Zou dat ook je advies zijn voor mensen die in een organisatie werken en die hun bestuur graag willen inspireren en motiveren om dan dat gesprek aan te gaan?
Anne, het is alsof je gisteravond erbij was. Maar je was er niet bij, dat weet ik dan weer. Maar toen ben ik namelijk geëindigd. Mijn laatste sheet was een oproep. Daar zaten vooral artsen en daar zaten ook wel studenten. En toen zei ik, als jij in een organisatie werkt of gaat werken waar je denkt, hey, ik zie niet zoveel, ik zou meer willen zien, wat ik me heel goed kan voorstellen, roep je bestuurder op. En niet ter verantwoording, maar vraag het gewoon. Ik zeg, het zijn meestal hele leuke mensen, net als ik, die ook een mailadres hebben. En roep zegt zo, joh, ik werk hier net, ik zie wat er iets gebeurt. Ik wil best daar wat aan doen, hè, nog, want die denken altijd, oh, bij wie moet ik dat beleggen? We hebben al zoveel te doen in de zorg. Maar probeer op die manier de uitgestoken hand te zijn. Dus de sleutel ligt voor mij ook veel bij medewerkers die uiteindelijk ons een soort types kunnen activeren.
En zo richting het einde wil ik je vragen om te gaan dromen. Want in 2050 zijn we als maatschappij en dus ook als zorgsector klimaatneutraal. Hoe ziet de zorg er dan uit volgens jou?
Wauw, dat is als laatste vraag gelijk een hele grote vraag. Nou, als het puur over duurzaamheid gaat, want ik kan ook dromen over gemeenschappen. En die uiteindelijk de zorg voor elkaar overgenomen hebben. Dat dat op hele intelligente manieren gaat, door technologie ondersteund. Dus dan is dromen al fantaseren, geloof ik, geworden. Uiteindelijk wil ik dan een zorg in brede zin, dus niet alleen klimaat. Die uiteindelijk zo bewust is dat hun bedrijfsactiviteiten schade zouden kunnen veroorzaken. Dat ze daar bewust van zijn. Mm-hmm. En dat ze dat handelen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Kijk, uiteindelijk, ik heb een paar mensen al gequoten, maar een van mijn favoriete duurzaamheidsquotes, ook prikkelend, is van Midas Dekkers. En die zei altijd, het beste voor duurzaamheid is om dood te gaan. Uiteindelijk betekent dat voor mij die quote vooral dat dat natuurlijk onzinnig is. En dat het hele idee van duurzaamheid is die balans vinden. En dat geldt ook voor daar. En het is bewust zijn dat je echt wel op een of andere manier toch een soort belasting ben voor het milieu. Als je leeft, in het algemeen, uitademen is al CO2. Hè? Dus dat je, je zo bewust bent en je gedrag zo aanpast, dat je uiteindelijk ook weer het vernieuwt. En ik hoop dat de zorg als entiteit, grote sector, dan tegelijkertijd zegt, ja, dat hebben we gedaan. En daar hebben we, dat hebben we ook nog ruim voor 2050 gedaan. Want dat hoop ik oprecht. 2050... Als we wel eens aan het plannen zijn om iets te doen, dan bouwen we zelf altijd wat ruimte in. Hè? Dan zeggen we altijd van, nou, als ik nu zeg, ik wil dat rapport in januari hebben, dan loopt het altijd wat uit en dan krijg ik het in maart of in april. En ik heb het gevoel dat we die 2050 hebben we echt ongeveer op de allerlaatste grens mogelijk gezet. Ja, nee, dus dat zijn we met elkaar eens. Dus ik zou zeggen, als 2050 ongeveer onze laatste moment is dat we nog iets kunnen doen, laten we dan proberen om de 2040 te doen. Dan hebben we nog wat uitlooptijd, want dat is altijd prettig.
Ja. Je hoopt dat we ons als zorgsector gaan realiseren dat we onderdeel zijn van het geheel. En dus ook onderdeel van de vervuilende kant. En de kant die moet gaan bijdragen aan de oplossing.
Nou ja, even die statistieken. We gebruiken 13% van de grondstoffen. We zijn verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot. Dat zijn dingen waar bewijsbaar is dat we ook verbeterpotentieel hebben.
Dankjewel, Frido, voor al je mooie antwoorden. Heb je nog een laatste uitsmijter?
Als je twijfelt, kijk naar je kinderen. Als je dan niet stimulans genoeg hebt om door te gaan.
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.